De tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in Psalm 143 en daarvan vers 6. Psalm 143 vers 6. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Straks na de preek zingen wij Psalm 138, het vierde vers, 138 vers 4 na de prediking. Gemeente, je handen naar iets uitstrekken of naar iemand. Dat is wel een uitdrukking van een heel sterk verlangen. En je kunt je wel afvragen, wanneer heb je nou voor het laatst echt hard naar iets, naar iemand verlangd? Het lijkt meer iets voor kinderen, hè? Kinderen die verlangen naar hun verjaardag, die de dagen, de nachten aftellen. Cadeaus die ze krijgen. Waar verlangen we eigenlijk naar? Verlangen we eigenlijk wel zo hard? Of hebben we het zo goed voor elkaar dat er eigenlijk niet zo heel veel meer te verlangen is? En God? Verlangen we naar God? Is dat echt zo? Zoals die dichter in deze psalm verlangt naar God? Of is dat hem niet? Je kunt naar andere mensen kijken in de kerk en denken, ja, maar die hebben dat vast wel. Die verlangen echt wel naar God. Die zijn daar wel echt mee bezig. En zo kijken we naar elkaar. En kan het maar zo zijn dat intussen dat verlangen toch echt sterft? Dat we naar de kerk gaan, fijn dat het kan, maar het hoort ook. En dat we geen echte nood ervaren. Geen echt verlangen naar God, naar de levende God. Of hebben we die nood wel? Zitten we hier vanmiddag omdat we zeggen, ja, maar ik moet daar zijn, want ik moet dat woord van God horen. Want anders, ja, die dichter zegt, anders dan kom ik om. Dan laat ik het leven. Ja, zo'n vaart zal er toch niet lopen. Er zijn nog wel weer andere kerkdiensten. Nee, zo'n nood hebben we vaak niet, toch? En misschien hebben we wel helemaal geen verlangen naar God. Nou ja, dan is dat vanmiddag onze nood. Onze nood dat we onze nood niet kennen. Onze nood dat we zo leeg zijn. Zo ongelovig zijn vaak. En als dat nou zo is. Als je dat vanmiddag eigenlijk eerlijk moet zeggen. Ja, maar ik ben helemaal niet zo gelovig. Mijn geloof, dat stelt niet zo heel veel voor. Is er eigenlijk wel geloof? Dan is dat niet een constatering dat je zegt, ja, dat is erg, of dat is niet goed, of dat is zoals het is. Maar laten we dan vanmiddag de handen van ons ongeloof naar God uitstrekken. En dat klinkt nou heel vreemd, maar de handen van je ongeloof naar God uitstrekken. Dat is eigenlijk geloof. Zo doet die dichter dat ook. Hij steekt zijn handen naar God uit, want waar moet hij het anders zoeken? Dus als je met je ongelovige hart in de kerk zit, strek je handen uit. En als je jezelf nou wel zo heel gelovig vindt, als je zegt, mijn geloof is wel op orde, het is wel voor elkaar. Is dat echt zo? Als het echt zo is, dan moet je toch ook je handen naar God uitstrekken, want dan heb je de Heere God ook heel hard nodig. Thema van de preek, de uitgestrekte handen van een dorstige ziel. Uitgestrekte handen van een dorstige ziel. We letten allereerst op lege handen, vervolgens op uitgestrekte handen. En dan ten derde staan we erbij stil dat deze dichter onderweg gaat naar een nieuwe morgen. Dus lege handen, uitgestrekte handen en onderweg naar een nieuwe morgen. En deze psalm 143, die psalmen die hebben allemaal een eigen plek in het psalmboek en dat staat er allemaal niet voor niks. En dit is de laatste psalm van een serie van klaagpsalmen. Dat begint al bij psalm 140 en dat zijn allemaal gebeden min of meer vanuit de diepte. Die dichters die hebben God nodig en ze roepen tot de Heere en ze klagen hun nood aan de Heere. En dat loopt dan uit op psalm 143. En dat is eigenlijk de climax van dat kleine bundeltje psalmen. Klacht tot God, het roepen tot God. Ja, dat is niet het eind van het psalmboek hoor. Het eind van het psalmboek, daar gaat het naartoe vanaf psalm 145. Dan wordt het één lofzang, de ene lofpsalm na de andere. Maar dat is nou het mooie, het eerlijke van dat psalmboek. Het is er allebei. Het is niet zo dat het alleen maar klacht is, maar het is ook niet zo dat het alleen maar lofzang is. Het gaat van de klacht naar de lofzang. En degene die hier met psalm 143 zijn lege handen uitstrekt naar God, is degene die straks zegt dat alles wat adem heeft, de Heere moet loven. Zo werkt dat in de psalmen. En dan in deze psalm, zoals in veel psalmen, is er sprake van vijanden die de dichter op de hielen zitten. Maar het is wel een beetje vaag wat dat nou eigenlijk is, wat er nou aan de hand is. Het blijft een beetje open. En dan kun je zeggen, wat jammer, want dan weten we niet wat er met die dichter aan de hand is. Maar je kunt ook zeggen, wat mooi. Want dan kunnen we daar ook onze eigen noden wel invullen. Wat er is in ons leven, wat er niet goed is, wat ons benauwt. Nou, wat deze dichter in ieder geval benauwt, dat zijn niet alleen de vijanden, de problemen in zijn leven. Maar als hij God heeft gebeden dat hij naar zijn gebed wil luisteren, dan beseft hij dat hij tegenover de Heere geen been heeft om op te staan. Tweede vers. Ga niet in het gericht met uw dienaar, daarmee bedoelt hij zichzelf, hè, met mij, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Als God nou zou zeggen, nou pakken we ze de wet erbij en dan gaan we ze even meten. En dan moet je voor de dag komen. En God gaat recht spreken. Dan moet hij iedereen veroordelen. Iedereen veroordelen. Dan is er niet één mens op de hele wereld die rechtvaardig is. En dit is de grote tekst van de apostel Paulus. Die gebruikte in het Nieuwe Testament, in Romeinen 3, in Galaten 2. Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt. Ook niet één. Dus zo erg is het met ons. Deze dichter, wij zouden denken, David, het is iemand die in de Bijbel staat notabene met zijn gebed. Dat moet er dan toch wel één zijn die voor God kan bestaan, maar dat is niet zo. Als de Heere met hem in het gericht treedt, dan kan hij niet bestaan. Of we dat even in onze oren willen knopen. Dat als God nu vandaag eerlijk met ons gaan handelen, dan blijft er van ons niks over. Want we hebben Gods wet niet gehouden. Dus hij heeft de vijanden. En aan de andere kant zegt hij tegen de Heere God, treed niet met me in het gericht, want dan kan ik niet voor u blijven bestaan. En dan schetst hij zijn nood. Ja, eigenlijk de dood zit hem op de hielen. Kijk maar eens mee, vers 3. De vijand vertrapt mijn leven op de grond. Hij doet mij wonen in duistere oorden zoals zij die allang dood zijn. Zoals degene die dood zijn. Hij is nog niet dood. Maar het lijkt er verdacht veel op. Hij staat als het ware met één been in het graf. Zijn geest, vers 4, is in hem bezweken. En je geest, dat is je levenskracht en je levenswil. Je veerkracht en dat je toch je boeltje weer bij elkaar pakt en dat je zegt, en toch houden we vol, ook al weet ik niet hoe het moet. Maar ja, als je geest bezwijkt, als je levenskracht, je levenswil bezwijkt, wat blijft er dan van je over? In vers 7 zegt hij het nog een keer. Mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Ja, als de Heere God zijn aangezicht voor je verbergt, als hij je alleen laat met je schuld en met wat er in je leven aan problemen is, de vijanden, dan zink je weg. De Dordtse leerregels zeggen het zo, de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan het leven, dan de dood. Dus die dichter, hij heeft het niet meer. Niet in het gericht, de vijanden, de dood dreigt. Wat kan die nog? Hij kan alleen zijn handen nog maar uitstrekken naar God. En dat is de climax, het hoogtepunt van het eerste stukje van de psalm. In de Bijbel, hier staat het dan rechts afgedrukt, staat er dan daarna ook Sela. Dat is vaak een markering van een overgang. Dus dat is het einde van het eerste stukje. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Lege handen. Heeft God niks te bieden? Kan geen recht laten gelden? Lege handen. Dan kun je denken, wat erg hè, voor die dichter. Ja, maar wij zijn er niet beter aan toe. Het kan wel zo lijken. En we kunnen wel ons leven zo hebben ingericht dat we denken, ach ja, wie maakt mij wat en die vijanden. Maar ook wij moeten sterven. We kunnen het wegduwen, we kunnen het niet willen weten. Andere mensen moeten sterven. Nee, wij moeten sterven. De dood zit ons op de hielen. Niet alleen als je 80 bent, maar ook als je 18 bent. Wij mensen, we staan met één been in het graf. En dan? En er is niemand rechtvaardig, dat geldt nog steeds. Dat gold in die tijd, dat gold in Paulus' tijd, maar dat geldt nu nog. Als de Heere met ons in het gericht treedt, dan kunnen we voor hem niet bestaan. En deze psalm die brengt ons daarbij, die wil ons dat laten zien. En die wil ons daarmee stilzetten. Het gaat hier over de ziel. Nou is de ziel in de Bijbel, die staat niet zozeer tegenover het lichaam, maar de ziel, dat is meer de levensadem en de levenskracht, ligt wat dat betreft ook heel dicht aan tegen die geest. En die ziel, die wordt bedreigd. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Dat is een land waar de zon op heeft staan branden. Het heeft niet geregend. Er scheuren komen in de aarde. Het is compleet onvruchtbaar. Het is allemaal dor en doods. Het is niks. Moet dat nog wat worden? Zo zegt de dichter, ligt mijn ziel voor u. Hoe is het met onze ziel? Is het veel beter dan dit? Zijn we heel vruchtbaar voor de Heere? Dragen we zoveel vrucht dat het voor iedereen te zien is? Ja, dat is echt een waar en een goed christen. Of is het minder dan dat? Of is het zelfs dor en dood? Dat je in de kerk zit vanmiddag en dat je er eigenlijk ook al helemaal niks van verwacht. Ja, je gaat de kerk in en je gaat de kerk weer uit en je hoort dan zo'n preek en ja, dat verwaait ook weer in de wind. Wat heeft het ook allemaal voor zin? Dat zeg je niet. Maar gaandeweg kan het van binnen steeds meer dor worden en leeg. En dan denk ik, zal de enige wel zijn. Maar je bent de enige niet. Wij zitten hier vanmiddag in de kerk. Niet omdat we zo gelovig zijn, maar omdat we zo ongelovig zijn. Niet omdat we zo vruchtbaar zijn voor de Heere, maar omdat we zo onvruchtbaar zijn. We zitten hier in de kerk niet omdat we het wel hebben en weten en voor elkaar hebben, maar omdat we het kwijt zijn. En het is maar goed ook als je merkt dat je het kwijt bent. Beter dan dat je denkt, ik heb het allemaal wel voor elkaar. Dat waren de Farizeeën, hè, in Jezus' dagen. Die hadden het voor elkaar. Die wisten hoe het zat. En die waren zo heel vroom. Laten we het maar meezeggen. We hebben het niet. Heere, mijn ziel is voor u als een dorstig land. Beseften we maar, beseffen we het vanmiddag, hoe leeg onze handen zijn, dan strekten we ze wel uit naar God. Ja, dan zijn we bij dat tweede, die uitgestrekte handen. Uitgestrekte handen, dat betekent, ik moet het van u hebben, Heere. Bij u moet ik zijn. Je handen uitsteken, dan ben je dus niet met je handen aan het werk. En dat is dus het punt niet. Dat we een beetje netter gaan leven en dat we wat serieuzer in onze Bijbel gaan lezen. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar als je dat probeert, dan kom je erachter. Misschien leef ik wel iets netter, maar ik leef niet net genoeg. Ik lees mijn Bijbel misschien wel wat meer, maar mijn gedachten dwalen wel af. En ik lees niet genoeg en ik lees niet aandachtig genoeg. Ja, je kunt jezelf ook niet aan je eigen haren uit het moeras trekken, hè? Het is niet zo dat je zegt, nou, dan zetten we er een plan op en dan doen we dit en dat en zus en zo. En dan komt het met onze ziel helemaal goed. Zo werkt het niet met je ziel. Integendeel. Het is als drijfzand en je raakt er steeds verder in vast. De dichter zegt ook niet dat hij zijn armen maar laat bungelen. Het heeft toch allemaal geen zin. We zullen het wel zien wat de Heer doet. We zijn in zijn hand, je kunt er toch niks aan doen. Hopeloos, geen redden aan, nee. Uitstrekken. Dat is een uiting van ik heb hulp nodig. En ik verlang ernaar dat de Heer me die hulp geeft. Dorstige land, dat heeft water nodig. Het mooie van vers 6 is, als climax van dat eerste stukje, dat de dichter niet langer alleen maar naar binnen kijkt. Eerst heeft hij het over de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertrapt mijn leven op de grond, hij doet mijn wonen in duistere oorden, mijn geest is in me bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste. En dan gaat hij denken en dan gaat hij overdenken, dat is op zich wel goed, maar dat zit allemaal nog binnenin hemzelf. En dan strekt hij zijn handen uit naar God. Want binnen in zichzelf kan hij het niet vinden. Hij strekt zijn handen uit omdat hij wil leven. En zo simpel is het soms. Ze stalen naar het leven en als God niet helpt, dan loopt zijn leven af. Dus als we in de kerk zitten vanmiddag en we lezen deze psalm en we zingen die psalm mee, dan zeggen we dat eigenlijk. Ik strek mijn handen uit naar God, want anders dan kom ik om. Geloven we dat echt nog? Of is onze kerkgang eigenlijk een soort religieus sausje over ons leven? Een kers op de taart. Een extraatje. Of iets dat er wel bij hoort, maar ja, het is ook weer niet levensnoodzakelijk. Die dichter zegt, ik heb God nodig, want anders kan ik niet leven. Anders ga ik eraan. En als u vanmiddag zegt, maar dat ervaar ik zo helemaal niet. Nee, daarom hebben we dus deze psalm, om ons dat te leren ervaren. Zodat we dat mee gaan maken, zodat we zeggen, ja, maar het is waar. Zonder de Heere God komen we om. En mijn ziel is voor u als een dorstig land. Dan kun je zeggen, ja, maar ik voel helemaal geen dorst. Nee, dat land, dat voelt ook geen dorst. Het voelt helemaal niks. Kijk, op het moment dat we dorst voelen, dan kun je zeggen, hé, maar dat is een mooi teken van geestelijk leven. Maar het probleem is vaak dat we helemaal geen dorst voelen. En daarom is de nood zo hoog. Hoe is het bij ons vaak? Of we strekken onze handen helemaal niet uit naar de Heere, omdat we bezig zijn onze handen uit te strekken naar de dingen van het hier en nu. Naar wat we graag willen hebben. En er zijn een hoop mooie dingen in het leven, hè, die je graag wilt hebben. Of we laten onze handen maar rusten, want het heeft toch geen zin. Maar nou, laten we ons laten meenemen door deze psalm en het meezeggen. Dat is de bedoeling, hè, dat je het mee gaat zeggen. Heere, ik spreid mijn handen naar u uit. Niet omdat ik dat zo goed kan of zo, maar ik doe het toch. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Kijk, dat is een gebed. Niet van iemand die denkt, ja, dat kan ik wel bidden. Maar dat is een gebed van iemand die helemaal niet bidden kan. Kijk, die fariseeën in die gelijkenis die Jezus vertelt, die kon wel bidden. Die wist wel wat hij moest bidden en die was aan het danken, want die was zo vroom. En die was dankbaar, dacht hij, voor alles wat de Heere God hem had gegeven, want het ging zo goed. En daarom had hij eigenlijk God niet nodig. Maar die tollenaar, die kon eigenlijk helemaal niet bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. En als wij niet kunnen bidden, dan kunnen we die woorden toch wel meezeggen. Als je zegt, ja, maar ik kan dat helemaal niet goed, mijn handen uitstrekken, nou zeg het maar mee. De Heere God ziet ons graag zo komen. Wordt dat gebed dan ook verhoord? Zit daar nou iets in wat hoop geeft? Nou, na dat Sela in die tweede helft van de psalm, zie je hoe de dichter eigenlijk leert geloven. Ik zei het net, hè, geloven, dat is eigenlijk je handen van ongeloof uitstrekken naar de Heere. En dan zou je kunnen tegenwerpen, hoor eens even, in vers 10 zegt die dichter wel, want u bent mijn God. Ja, precies. Maar die dichter die zegt dat niet om te zeggen van nou, de Heere is mijn God, dus het is allemaal wel oké, het komt allemaal wel goed en zo. Nee, dat is geen rustgrond voor hem van het is oké, maar het is een pleitgrond. Hij legt daar de vinger bij, Heere God, u bent toch mijn God? Wilt u me dan ook horen? Want u bent mijn God. Daar groeit hij als het ware naartoe. Kijk maar eens mee in vers 7. Hij zegt een aantal keren want. Eerst zegt hij in vers 7, verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Eén been in het graf. En dan zegt hij in vers 8, doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Dat gaat verder, hè, dan dat vorige want. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als die uitgestrekte armen. Ik hef mijn ziel tot u op, Heere, hier is mijn leven. Leer mij uw welbehagen doen, zegt hij dan in vers 10. Want u bent mijn God. Gaandeweg van want ik vertrouw op u naar want u bent mijn God. Dat is niet het want van een soort redenering die je maakt van nou ja, God is mijn God en dus komt het wel goed. Maar dat is het want van iemand die worstelt en die een beroep doet op God en zegt, Heere God, u bent toch mijn God? Dat hebt u toch beloofd, dat wilt u dan toch ook wel waarmaken? Doen we mee met de dichter? Strekken we onze handen uit naar de Heere? Je kunt zo futloos zijn. Ook geestelijk. Futloos. Zoveel preken gehoord. Zoveel in de Bijbel gelezen. Wat heeft het eigenlijk voor zin? En de energie gaat eruit weg. En het wordt dor en vruchteloos. En dan de handen naar de Heere uitstrekken. en voor de dag komen. Met je schamelheid en met je schuld. Als wij bij de Heere God komen, dan willen we eigenlijk met best een keurig gebed bij de Heere God komen. Doet deze dichter nou even niet. Hij strekt zijn handen naar de Heere uit. Dan heb je niet eens woorden, hè? Het is alleen maar dat gebaar. Het gebaar van ontvankelijkheid. Het gebaar dat zegt, Heere God, hier ben ik, moet het van u hebben. Als u me niks geeft, nu ik sta al met één been in het graf, dan ben ik er geweest. Komt er van mij niks terecht. Strekken we zo onze handen naar de Heere uit. En juist als je zegt, ja maar ik besef dat helemaal niet, dat het zo erg met me is en ik heb toch allerlei manieren van houvast in het leven en die dodelijke dreiging, die ervaar ik zo niet. Juist dan. Je handen naar de Heere uitstrekken, want kennelijk heb je dan nog niet in de gaten hoe groot je nood is. Juist met ongeloof en juist met dat je denkt, ja maar ik zie dit helemaal niet. Je handen naar de Heere uitstrekken. Je ziel is een dorstig land. En als iemand vraagt, hoe doe je dat dan? Hè? Want die dichter die zegt dat dan, ik spreid mijn handen naar u uit. Hoe doe je dat dan? Nou, twee dingen. Het eerste is, misschien moeten we ons ook er maar gewoon in oefenen om dat te doen, hè? Wij zingen dat dan met die psalm, dat we onze handen naar de Heere uitstrekken, maar dat doen we dan niet. Er werd toen wel op die manier gebeden, hè, de handen naar de hemel uitsteken, als een gebaar van ontvankelijkheid. Zou het niet ook wat met ons doen, als we dat ook gewoon concreet doen, met het gebaar erbij? Hoeft niet iedereen te zien en zo, maar toch, je lichaam doet ook mee. En het tweede, door die psalm mee te zeggen en mee te zingen. Zo zijn de psalmen gegeven. Ik heb het wel eens vaker gezegd, denk ik. Maar vaak wordt er gedacht dat als we iets zingen, dat we ons geloof uitzingen. En dat is mooi hoor, als dat zo is. Als dat al zo in je hart leeft en dat je dat dan mag uitzingen, heerlijk is dat. Maar soms leeft er helemaal niet zoveel in je hart. En dan zing je die psalmen mee en je leest ze mee en dan gaat het leven in je hart. Ja, dat is ook zo. Psalm 42, als je dan zingt, zoals een hert verlangt naar de waterstromen, verlangt mijn ziel naar u, o God. Dat hebben we niet van onszelf. Nee, daarom geeft de Heer ons die psalmen, zodat we dat zingen en dat het gaat leven van binnen. Daarom zijn ze ook van levensbelang. Dus niet om je geloof te uiten, maar juist om het je te binnen te brengen. Uitgestrekte handen. En dan dat derde. Deze dichter gaat onderweg naar een nieuwe morgen. Hij zegt het in vers 8, doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen. Nou, ik ga niet al die plaatsen voor u opzommen, maar in de morgen is in de Bijbel vaak het moment waarop God ingrijpt. Waarop God wat nieuws geeft. 'S Avonds vernacht het geween, maar 's morgens is er gejuich. Zo werkt de Heere. Wat nieuws, een nieuwe dag, een nieuwe morgen. En hoe dan? Nou, we hadden het net in vers 4 en in vers 7... over die geest, hè? Die geest die bezwijkt, vers 4 en vers 7. De levenskracht bezwijkt. En wat gebeurt er nou als God een nieuwe morgen geeft? En komt er een andere geest, vers 10. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Uw goede geest. Dat is een uitdrukking die je ook bij Nehemia tegenkomt, in Nehemia 9... Vers 19 en 20, en daar gaat het over dat God het volk heeft uitgeleid door de woestijn met zijn krachtige hand. En uw goede geest, die heeft ze geleid door de woestijn. Dat was een dor en dorstig land, die woestijn. En dan zou je omkomen van de dorst. maar uw goede geest heeft hen geleid. En zo is God. En die dichter die heeft zich dat in vers 5 al te binnen gebracht. Ik denk aan de dagen van ouds, ik overdenk al uw daden. En in het Oude Testament gaat het dan allereerst over de Exodus, over de uittocht uit Egypte. God heeft Israël bevrijd van de slavernij. Ze zaten helemaal gevangen, ze konden geen kant op, maar God heeft een weg gebaand. En hij heeft ze door zijn goede geest geleid. En als God nu een nieuwe morgen maakt, dan leidt hij door zijn goede geest in een geëffend land. Die ziel, die was als een dor en een droog land, u weet het nog. Maar dat dorre en dat droge land, dat wordt een geëffend land. Dat wil zeggen een land waarin je gemakkelijk kunt gaan, waar je met energie door kunt gaan. Zo maakt de Heere het. Waar hij je gebed gaat horen, dan geeft hij je een nieuwe toekomst. En dan heeft deze psalm een soort open eind en toch ook weer niet. Ik bedoel dit, die dichter die blijft maar bidden, hè? Nog in het laatste vers, verdelg mijn vijanden om uw goede tierenheid, breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. En dan denk je, wordt dat gebed nou verhoord? Jazeker. Waarom? In deze psalm klinkt dat hele psalmboek mee, hè? Bijvoorbeeld in vers 11, maak mij levend omwille van uw naam. Daar hoor je psalm 119, die grote psalm over de wet van God, het woord van God. Dan heeft die dichter die hele lange psalm volbracht en dan zegt hij nog een keer, Heere, maak mij levend naar uw woord. En je zou denken, iemand die zo kan zingen, die zo Gods lof kan verkondigen, die is toch al lang levend? Nee, die moet nog levend gemaakt worden. En dat loopt uit op die lofzang aan het eind van het psalmboek, omdat God de getrouwe God is, de God van Jacob, de God die hoort, de God die de toekomst opendoet. Dat heeft hij gedaan voor Israël. En dat doet hij nog. Tja, is dat echt zo? Zijn we inderdaad onderweg naar een nieuwe morgen die God geeft? Of blijft het in de sfeer van de dood en van de ondergang, blijft onze ziel als een dor en als een dorstig land? Ja, de vervulling van dit gebed is uiteindelijk de Heer Jezus Christus. Ik zal water gieten op het droge, zegt God bij Jesaja. En dat heeft hij gedaan. Toen alles dor was en er niemand op God zat te wachten, toen is hij gekomen. En hij heeft alles nieuw gemaakt. Hij is het die heeft volgehouden toen niemand meer volhield. En toen wij eigenlijk onze handen niet meer uitspreiden naar de Heere, of nog niet uitspreiden naar Hem, heeft God zijn handen wel uitgestoken naar ons. En Hij houdt dat langer vol dan wij. In de profetieën van Jesaja lees je dat de Heere zijn handen dag en nacht uitstrekt naar dat volk, maar dat volk dat wil niet, moet je nagaan. Deze dichter, die heeft God nodig en dat kunnen we snappen. Natuurlijk hebben wij mensen God nodig. Maar als de Heere God nou zegt, Israël, ik heb jou nodig. En als de Heere tegen ons zegt, ik wil jou hebben. En hij strekt zijn handen naar je uit en dat doet hij. En er komt geen antwoord. Dan zou je denken, dan houdt het een keer op. Maar toen heeft God zijn handen zo ver uitgestoken dat hij zelf mens werd. Eén van ons. Helemaal. En zelfs tot aan het kruis. Het antwoord op die uitgespreide handen van deze dichter zijn de uitgespreide handen van de Heer Jezus Christus aan het kruis. die zichzelf gegeven heeft. Antwoord op de uitgestrekte handen van deze dichter, dat is Jezus Christus die zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Waar onze levenskracht bezwijkt, daar bezweek zijn geest niet. Zelfs aan het eind, waar je zegt, ja, nou is hij daar gekruisigd, dan wordt hij gemarteld, dan moet hij sterven. Nou zal zijn levenskracht zijn geest bezwijken, dan zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. En die goede geest uit deze psalm, het is hier al met een hoofdletter weergegeven in deze vertaling. Het is de Heilige Geest die hij heeft gezonden. En die leidt inderdaad in een geëffen land. Die leidt naar het Koninkrijk van God. Dat komt. Waar geen onvruchtbaarheid meer is, waar niemand zegt ik ben ziek, waar je je handen niet meer uit hoeft te strekken naar de Heere, omdat de Heere er is en erbij is. Deze dichter, hij stond met één been in het graf en dat staan we allemaal. Maar Jezus Christus, hij heeft de dood overwonnen. Hij is in het graf geweest en hij heeft de dood gedood. En zo is er hoop. Een nieuwe morgen. Ik zei het al, de morgen, dat is het moment waarop God handelt, waarop God wat nieuws maakt. En die morgen die is er geweest. Toen Jezus Christus opstond uit de dood. Die nieuwe morgen die is er geweest. God maakt alles eenmaal nieuw. Maak mij levend omwille van uw naam. Dat doet hij. Werkelijk waar. Zo dood als je van jezelf bent. Zo dor als je van jezelf bent. Strek je handen naar hem uit. En zie hoe hij zijn handen naar jou uitstrekt. En hij maakt het licht. Er komt een nieuwe morgen. En het gaat toe naar Gods toekomst. Dat is een prachtig lied dat zingt. Hè? Nu rijst uit elke nacht uw morgen. Nu wijkt uw troost niet meer van de aarde. Waar deze dichter nog moest zeggen. Vers 2, Paulus tekst. Niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Heeft Jezus Christus dat gelogen gestraft? Inderdaad. Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die God zoekt. Maar er is die ene rechtvaardige, die alles heeft gedaan. En wie in hem gelooft, die hoeft niet te vrezen voor het gericht van God. Want als je in het gericht gaat, dan word je vrijgesproken. Hoe zegt hij dat? In vers 11... Leid mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Die dichter die had er natuurlijk geen zicht op. Maar als wij dat bidden, dan denken we toch aan de gerechtigheid van Jezus Christus. Leid mij uit mijn benauwdheid. Omwille van die gerechtigheid. Lukt het ons nog? Als we zo deze psalm lezen en dit zo horen, lukt het ons nog om niet onze handen naar de Heere uit te strekken. Haast niet voorstelbaar. En als je zegt, ja, maar het lukt me toch niet. Nou, laat dat het dan zijn wat je tegen de Heere zegt. Ga dan zo naar de Heere. Want hij strekt zijn handen veel liever naar ons uit dan dat wij onze handen naar hem uitstrekken. Kijk maar naar de Heere Jezus Christus. En je ziet het, hoe lief God zondaren heeft. Ja, en dan ga je verlangen. Zeker, met alle gebrek. En geregeld is je ziel nog weer als een dor en als een dorstig land. Je gaat verlangen, want je hebt niet genoeg aan dit leven, hoe mooi het leven ook is. Je hebt niet genoeg aan jezelf, maar je moet God hebben. En eenmaal komt die dag dat we hem zullen zien, zoals hij is, Dat zijn goede geest ons leidt in dat geëffende land dat is klaargemaakt voor alle die het van hem hebben verwacht. En dan wordt de dorst van die ziel gelest. En dan zul je drinken van het water des levens. Om niet. Amen.